Welkom bij Radio Maria.
Openbaring. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Diane Ketz.
Beste luisteraars, we vervolgen onze beschouwingen over de Antichrist, dit keer in het kader van de eschatologie. Het woord eschatologie is afgeleid van het Griekse ta eschata, de laatste dingen. Het woord verwijst naar de leer over de bestemming van de mens op het einde van de wereld of van een wereld. En zo onderscheidt men dan gewoonlijk de individuele eschatologie, namelijk de bestemming van de mens voor de verrijzenis, voor de hemel, het vage vuur of de hel. En daarnaast de collectieve eschatologie, waarover wij het hier zullen hebben. Dat doen we aan de hand van Dictionnaire de Spiritualité en meer bepaald in het Oude en Nieuwe Testament. De oudste toekomstvisies waarvan het Oude Testament en het Jodendom getuigen, lijken niet eschatologisch in de eigenlijke zin van het woord. Zelfs wanneer zij een goddelijk optreden aankondigen dat de loop van de gebeurtenissen verandert, lijken zij deel uit te maken van het verloop van de geschiedenis waarna de wereld haar historisch bestaan vervolgt zoals voordien. In het Oude Testament gaat het dus niet expliciet om de laatste dingen. En toch zijn in de eerste profetieën reeds elementen te vinden die ooit zullen deel uitmaken van echte eschatologische voorstellingen. Bijvoorbeeld de uitdrukking de dag van Yahweh. Die verwijst bij de profeet Amos naar een dag van duisternis. Een dag van rouw en spectaculaire kastijding. Ook bij de profeet Jesaja. De dag van Yahweh verwijst bij Jesaja eveneens naar een oordeel. Dikwijls vergezeld van kosmische tekenen. Zoals aardbevingen, storm of oorlog. Bij de profeet Micha is de dag van Yahweh een ware theofanie of godsopenbaring. En bij Hosea wordt hij soms gevolgd door bekering of verzoening die een periode van vrede en geluk inzet. In die context dient het messianisme geplaatst te worden, waarvan Jesaja de belangrijkste vertegenwoordiger is. Dit messianisme is meestal gericht op het volk van Israël alleen. Toch vindt men, vooral bij de profeten Zefania en Habakkuk, ook een universalisme, dat later een belangrijk element van de eschatologie zal zijn. De tijd waarin deze gebeurtenissen zullen plaats hebben, wordt in het vage gelaten. Op enkele uitzonderingen na, zoals Hosea, die op het einde der dagen vermeld. Maar het historisch karakter van deze profetieën wordt preciezer met de profeten Jeremia en Ezechiël. Zij zijn geneigd het oordeel en de dag van Yahweh te identificeren met de vernieling van Jeruzalem onder de Babyloniërs in de 6e eeuw voor Christus. En de Messiaanse verzoening identificeren zij met de terugkeer uit die ballingschap. Misschien staan de ontgoochelingen waarmee de Joden bij hun terugkeer in Palestina geconfronteerd werden, aan de oorsprong van een wending in de geschiedenis van de profetieën in het Jodendom. De profeten van het klassieke type worden steeds universeler. Naast hen verschijnt bovendien een ander soort van geïnspireerden, namelijk schrijvers van apocalypsen. Van hen komen de meeste eschatologische voorstellingen. Niet dat hun visies uitsluitend over een verre toekomst gaan. Integendeel. Hun boeken van vertroosting beschrijven in symbolische beelden een recent verleden en bieden zo een garantie voor de toekomst van het volk. Zo beschrijft Ezechiël de laatste beproevingen van Israël en de definitieve overwinning van Yahweh op zijn vijanden. Jesaja heeft het dan over het eschatologisch feestmaal. En dezelfde Jesaja en Zacharia over de eindoverwinning. Het tweede deel van het boek Daniël is bijzonder rijk aan korte berichten over het einde der tijden. Hij spreekt over de mensenzoon, die bij het oordeel, dat afgekondigd wordt door de oudste der dagen, die mensenzoon ontvangt heerschappij en glorie. Hij ontvangt en luidt een nieuw rijk in dat niet vernietigd zal worden. Daniël beschrijft de vervolgingen die zullen plaats hebben in de laatste tijden van de woede, tot de koning met het harde gezicht uiteindelijk gebroken wordt door een bovenmenselijke kracht. En hij kondigt tenslotte de grote algemene opstanding aan en het uiteindelijke heil. Ook psalmen en wijsheidsboeken lijken te verwijzen naar de laatste tijden. Maar het zijn meestal min of meer versluierde allusies. Sommige worden als zeker beschouwd, andere betwijfeld. Allusies naar de laatste tijden en de overwinning van Yahweh, in bijvoorbeeld de psalmen 47, 68 en 95 tot 98 en nog vele andere, kunnen moeilijk genegeerd worden. Ook het feestmaal van de wijsheid in Spreuken hoofdstuk 9 krijgt een eschatologische interpretatie. En zelfs heel het Hooglied. Doch dit alles blijft nog steeds het voorwerp van studie. In de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de christelijke tijdrekening, ziet men een buitengewone opbloei van de eschatologie. Hiervan getuigen ook vele apocryfe boeken van het Jodendom. Maar ze presenteren geen coherente, nog universeel aanvaarde leer. Het Nieuwe Testament heeft al die apocalyptische elementen niet overgenomen, maar biedt toch een stevige eschatologische leer met wortels in de Joodse traditie. Deze Nieuwtestamentische leer wordt voorgesteld in drie belangrijke teksten. De eschatologische reden van Jezus bij Matthäus, de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen en de Apocalyps van Johannes. Daarnaast kennen we nog een aantal passages hierover in het onderricht van Jezus en de apostelen. Men mag eigenlijk zeggen dat het Nieuwe Testament met eschatologie doorweven is. Maar niet in de zin waarin meerdere exegeten van de zogenaamde eschatologische school van de 19e eeuw ze begrepen. Volgens hen geloofde Jezus in het nabije einde van de wereld en had hij geen ander doel dan de mensen hierop voor te bereiden, zonder enige zorg om een kerk te stichten. Na de verdwijning van Jezus heeft de christengemeenschap zich onder druk van de omstandigheden beetje bij beetje georganiseerd en gestabiliseerd. En zo is de kerk dan toch ontstaan, weliswaar onder Jezus' impuls, maar lange tijd na hem en tegen zijn wil in. Zo zagen deze exegeten het uit de 19e eeuw. Maar een aandachtige exegese van de evangeliën toont echter aan dat Jezus wel een blijvende gemeenschap wou stichten, als een verlenging van hemzelf, zowel onzichtbaar als zichtbaar. Maar de wil om een kerk te stichten heeft Jezus niet weerhouden om het einde van de tijden te voorzien en voor te bereiden. Daarom nam hij de grote thema's van de Joodse eschatologie weer op en integreerde ze in een samenhangend geheel. Het belangrijkste gebeuren van de laatste tijden is natuurlijk de wederkomst van de Mensenzoon, ook parousie genoemd. De belangrijkste verwijzingen hiervoor vinden we in Matteüs hoofdstuk 2, Lucas hoofdstuk 12, de eerste brief aan de Thessalonicenzen in de hoofdstukken 2 en 4 en in de Apocalyps hoofdstuk 12. En de traditionele elementen die de wederkomst voorbereiden of begeleiden zijn rampen en omwentelingen, te beginnen met de nakende vernietiging van Jeruzalem, die door Jezus wordt voorgesteld als het eerste eschatologisch gebeuren, de voorbode van het einde van de wereld. In de brief aan de Hebreeën schrijft Paulus in hoofdstuk 1 namelijk nu op het einde der tijden. Ook in hoofdstuk 9 doet hij dat. Een ander element zijn vervolgingen. In Matteüs hoofdstuk 24 en Apocalyps hoofdstuk 4. Ook de grote apostasie of geloofsafval. In Matteüs hoofdstuk 24, Lucas hoofdstuk 17... en de tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Daarnaast ook het rijk van de antichrist, of van vele antichristen, en de algemene opstanding. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, en de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. En dan is er ook het laatste oordeel, in Matteüs hoofdstuk 13, hoofdstuk 25 en de Apocalyps, de hoofdstukken 17 tot 20, waarop het glorievolle en definitieve rijk van de Mensenzoon volgt met de uitverkorenen, In Apocalypse, de hoofdstukken 21 tot 22, en de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 14. Het is niet gemakkelijk om van al die verschillende elementen een synthese te maken. En het is nog minder gemakkelijk er met zekerheid een theologie uit af te leiden. Maar toch kan men twee perspectieven onderscheiden, die in het eschatologisch onderricht van het Nieuwe Testament klaarheid brengen. Het eerste perspectief lijkt voor Joodse christenen uit de Eerste Kerk vertrouwd. Het hecht een zeer groot belang aan de wederkomst van Christus en het heil wordt zeer nauw met dit gebeuren verbonden. Want door de parousie komt het heil, komt de hemel. De christelijke hoop is dus gericht op de wederkomst van de verrezen Christus in de toekomst. Dan zal de mensenzoon neerdalen uit de glorie van zijn Vader en aan ieder geven wat zijn werken waard zijn. Dit eschatologisch oordeel laat de scheiding tussen bokken en schapen inderdaad plaats hebben in de toekomst. Ook de parabel van het onkruid spreekt daarover. Na dit laatste oordeel zullen zowel de bokken als de schapen zich verbazen over het lot dat hun toebedeeld wordt. Alles tezamen is het heil iets van de toekomst. Het is bovendien moeilijk te preciseren of het nabij is of veraf. In ieder geval is het tijdstip ervan onbekend. Een ander perspectief gaat er in tegendeel van uit dat het einde der tijden reeds gekomen is. Met Christus heeft de voorbereidingstijd namelijk een einde genomen. Hij is de laatste, de eschatos. Zo lezen we in de Apocalypse, in de hoofdstukken 1, 2 en 22. Door zijn dood, verrijzenis en hemelvaart heeft hij de mensheid reeds in het bezit van het heil gesteld. En met Christus is ook de mens verrezen. Met de hemelvaart van Christus is ook de mens reeds binnengeleid in de glorie. De kerk is niet alleen een gemeenschap van mensen op aarde, maar ook van heiligen in de hemel. Daarom is volgens de brief aan de Hebreeën: wat eens zal voltooid worden, reeds een actuele werkelijkheid. Het heil is aanwezig. Binnen de spanning dus van deze twee perspectieven, het reeds en het nog niet, moest het christelijk bewustzijn in de loop van de eerste eeuwen, onder leiding van de Heilige Geest, een selectie maken tussen al deze verschillende elementen. En zo werden meerdere beelden die aan het Jodendom ontleend waren, zoals het eschatologisch feestmaal uit Matteüs 25, geleidelijk aan vergeten. Ook het millenarisme uit Apocalypse hoofdstuk 20, dat in de eerste eeuwen nog zeer levendig was, verdween eveneens, al werd het niet formeel veroordeeld. En naarmate de eeuwen vorderden en de parousie uitbleef, lieten de gelovigen hun vurige verwachting naar de wederkomst van Christus op aarde varen. Ook op onze dagen kan men niet ontkennen dat de doorsnee-christen zich daar weinig zorgen over maakt. En toch is het een wezenlijk artikel uit de geloofsbelijdenissen. Het symbolum van Nicea laat ons bijvoorbeeld belijden: Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde. Dictionnaire de Spiritualité geeft wat meer uitleg over het apocalyptisch genre aan de hand van het boek dat dezelfde naam draagt, de Apocalyps. Het boek De Apocalyps van Johannes combineert de twee reeds geciteerde perspectieven. Enerzijds wordt het verleden gerecapituleerd of hernomen en anderzijds wordt de toekomst geschetst. Zo wordt bijvoorbeeld het toekomstige hemels Jeruzalem beschreven als de vervulling van de beloften uit het Oude Testament. En daarvoor gebruikt Johannes het beeld van een bruid, een stad en een tempel in de hoofdstukken 21 en 22. In tegenstelling, en dit is belangrijk, van de zo verspreide opinie dat de Apocalyps tot doel heeft de gebeurtenissen van het einde van de wereld anticiperend te beschrijven, is de Apocalyps een boek over de toenmalige actualiteit en beantwoordt het aan de concrete behoeften van de christengemeenschappen in Klein-Azië op het einde van de eerste eeuwen. Als historische aanknopingspunten voor deze overtuiging beschikt men over de brief van Plinius de Jongere aan Trajanus, geschreven rond het jaar 111-112, en de brieven van de kerkvader, de heilige Ignatius van Antiochië, die gedeeltelijk voor diezelfde kerkgemeenschappen bestemd waren. De aankondiging van de nakende wederkomst van Christus is het kader van de Apocalyps. Het oordeel wordt aangekondigd als nabij en de beproevingen geïnterpreteerd als messiaanse weeën. Reeds bekend in de Joodse apocalyptiek en de apocalyptische teksten van Matthäus, Marcus en Lucas. Terwijl de messiaanse weeën voortekenen zijn van de parousie, is het echter een vergissing te denken dat iedere aankondiging van de wederkomst van Christus verwijst naar zijn laatste wederkomst. Want naast die laatste wederkomst, die plots zal plaats hebben, zoals de inbraak van een dief, is er de discrete komst van Christus in de liturgie en in historische gebeurtenissen, zoals de vernieling van Jeruzalem in het jaar 70. En zo is op het einde van de eerste eeuw in de brief aan de Efeziërs en in het Johannesevangelie een reeds gerealiseerde eschatologie merkbaar. Later zullen Hellenistische christenen, onder invloed van de gnose, de wederkomst van Christus expliciet gaan betwijfelen. Maar Petrus bestrijdt in zijn tweede brief deze vergisting in heftige bewoordingen. Ook Johannes beijvert zich om de hoop op de wederkomst van Christus levendig te houden. Want door het uitblijven ervan dreigde zij inderdaad verloren te gaan. De klacht van de martelaren in het zesde hoofdstuk van de Apocalyps getuigt hiervan. En zij verwoordt de ontmoediging van de christengemeenschappen door dit langer uitblijven van de definitieve wederkomst van Christus. Alhoewel de Apocalyps geen gebruik maakt van expliciete citaten, is het een van de boeken uit het Nieuwe Testament die het meest doordrongen is van allusies naar oud-testamentische uitdrukkingen. 1/10 van de tekst van de Apocalyps is namelijk van die allusies doordrongen. De Apocalyps kan daarom beschouwd worden als een herlezing van het Oude Testament in het licht van het christelijk gebeuren. Het mysterie van Gods heilsplan, dat in het Oude Testament nog versluierd was, en waarvan bijvoorbeeld de verzegelde boekrol in hoofdstuk 5 een beeld is, wordt ontsluierd door het lam dat gekeeld is, maar overwonnen heeft, vanaf de grondlegging van de wereld. De traditionele katholieke visie op de eschatologie wordt best samengevat door de jezuïet Molla. Volgens hem kent het oordeel in de synoptische evangelies twee tijden. De eerste tijd van het oordeel is de eerste komst van Christus, waarmee het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus begint. De ineenstorting van Israël en de stichting van de kerk, die de voortzetting is van de aanwezigheid van de Mensenzoon in zijn broeders en in de gemeenschap. De tweede tijd van het oordeel is de wederkomst van Christus of de parousie, met het laatste oordeel die het rijk van God definitief zullen vestigen. In de eerste tijd is alles nog een mysterie. Niets is voltooid. De glorie van de Mensenzoon is nog niet gemanifesteerd in zijn volheid. Het laatste oordeel nog niet uitgesproken. Maar al het wezenlijke is er reeds. Want het oordeel van God werd geopenbaard. De wezenlijke overwinning werd binnengehaald. De doorslaggevende keuze en woorden die niet zullen voorbijgaan, werden gesproken, terwijl hemel en aarde wel voorbijgaan. Dit gezegd zijnde, hoe dient men dan de eschatologische uitspraken van Jezus te verstaan over de toekomstige en nabije komst van het Koninkrijk en de Mensenzoon? Het probleem stelt zich vooral in verband met de grote eschatologische reden van Jezus, waarover exegeten onderzoeken in hoeverre ze over de vernietiging van Jeruzalem gaat en over het einde van de wereld. Er werd reeds gezegd dat het een vergissing is te denken dat de Apocalyps alleen tot doel heeft de gebeurtenissen van het einde van de wereld te beschrijven. De Apocalyps is integendeel een boek over de toenmalige actualiteit en beantwoordt aan de concrete behoeften van de christengemeenschappen in Klein-Azië op het einde van de eerste eeuw. De Apocalyps belicht de situatie en zending van de kerk vanuit het lam dat geslacht werd, maar de wereld reeds overwonnen heeft. Vanuit dat standpunt kan men zeggen dat de Apocalyps samen met de brief van Paulus aan de Efeziërs, die echter van een heel ander genre is, een van de grote kerkelijke documenten van het Nieuwe Testament is. En de eerste exegeten hebben dit aspect zeer goed opgemerkt. De eerste christenen dachten dat de tweede wederkomst van Christus zeer nabij was. Doch, ze bleef uit. Petrus verklaart in zijn tweede brief de reden daarvan. De Heer wil voor iedereen de mogelijkheid openhouden om gered te worden. De schrijver toont daarmee op een bondige, maar verhelderende manier de diepe reden aan van heel de periode tussen de verrijzenis van Christus en zijn definitieve wederkomst op het einde der tijden. Deze tijd wil de mensheid een steeds grotere mogelijkheid geven om gered te worden door de geleidelijke uitbreiding van de kerk. Wanneer Petrus schrijft dat de Heer van iedereen boete of bekering wil, moet hij beseft hebben dat zo'n plan zich niet snel kan voltrekken, omdat velen de boodschap van het evangelie nog niet kenden. Hoe lang zou dit uitstel volgens hem dan duren? Zeer lang. Aangezien hij in de lijn van Psalm 90 spreekt over 1000 jaar die in de ogen van de Heer zijn als één dag. Maar anderen zullen bezwijken voor de bekoring deze 1000 jaar letterlijk te verstaan en te interpreteren als de messiaanse tijd voorafgaand aan de parousie. Zij zullen deze 1000-jarige tijd zelfs in haar geheel naar de toekomst verplaatsen. En dat heet dan het millenarisme. Maar naast deze mogelijkheid om gered te worden, een mogelijkheid die aan heel de mensheid aangeboden wordt, is er nog een tweede en zelfs belangrijker element. Namelijk de waarborg die de vrijzenis van Christus geeft. De vrijzenis die de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis is. en we zien dit met klem verwoord. Vanaf de tijd dat de kerkvaders het woord nemen. De vrijzenis van Christus is eigenlijk het doorslaggevend antwoord op alle twijfels die het uitblijven van de parousie veroorzaken. De brief van paus Clemens, de derde paus na Petrus, die leefde in de eerste eeuw, verwijst ernaar. De eerstelingen van de toekomstige vrijzenis werden ons gegeven in de vrijzenis van Christus. Clemens verheugt zich niet alleen over deze waarborg voor onze toekomstige vrijzenis, maar hij ziet er eveneens de efficiëntie van in. De kracht van de vrijzenis van Christus is reeds aanwezig in ons die geloven. En manifesteert zich meer bepaald in het gebed en de eredienst. Door de verheerlijkte Christus, de verheven hoge priester in de hemel, hebben wij reeds toegang tot het goddelijk leven. Ik citeer nu: door hem richten wij onze blik naar den Hoge. Door hem zien wij als in een spiegel het ongeschonden en sublieme gelaat van God. Door hem hebben de ogen van ons hart zich geopend. Door hem bloeit onze ongeschikte en verduisterde intelligentie open in het licht. Door hem heeft de Meester ons het onsterfelijke kennen laten proeven. Einde citaat. De grote transformatie van de mens is dus reeds begonnen. De meest essentiële gebeurtenis is niet die van de toekomst, niet de parousie, maar een gebeurtenis uit het verleden, de vrijzenis van Christus, die doorwerkt in het heden. Tot deze conclusie komt paus Clemens nog niet ten volle. Hij wordt namelijk te zeer in beslag genomen door het perspectief van de parousie. Maar de heilige Ignatius van Antiochië wel. Hij belicht de verworven en doorslaggevende doeltreffendheid van de vrijzenis van Christus. Volgens hem bestaat heel het evangelie in het kruis, de dood en de vrijzenis van Jezus Christus, wat hij beschrijft in zijn brief aan de christenen van Philadelphia. En uit die heilsgebeurtenissen krijgen wij het leven. Want, en ik citeer nu zijn brief aan de christenen van Smyrna, door zijn verrijzenis heeft hij voor altijd zijn standaard opgericht om zijn heiligen en getrouwen te verzamelen, zowel onder de Joden als de heidenen, in één enkel lichaam, dat van zijn kerk. Einde citaat. Volgens Ignatius van Antiochië maakt de volheid van leven van de verrezenen de kerk tot de plaats waar Christus zijn macht nog meer ontplooit dan in zijn aardse leven. Door het doopsel en de Eucharistie delen de gelovigen in het leven van Christus zelf. Door het doopsel verheft hun leven zich met dat van de verrezenen. Door de Eucharistie wordt hun leven gesterkt door dat van de verrezenen. De verrijzenis van Christus is met andere woorden bron van leven voor elke gelovige van alle tijden. In die zin staat de verrijzenis van Christus in de eerste plaats niet in betrekking tot de parousie zoals bij Clemens, maar is zij het eerste gebeuren waaruit onder andere de parousie volgt. De verrijzenis is het absolute gebeuren, dat haar uitwerkingen heeft op alle eeuwen, het einde der tijden inbegrepen. Er is slechts één leven. Buiten het ene leven dat Christus met Pasen ontving en dat hij aan de zijnen meedeelt, is er slechts dood, tot en met de eeuwige dood. De opwekking ten leven die het paasgebeuren is en waaraan de christenen deelachtig zijn, helpt hen op weg naar de volheid van leven in Christus. Het gaat hier om een eschatologie die zich aan het verwezenlijken is. Een eschatologie die haar fundamentele vervulling reeds kreeg door de verrijzenis van Christus. Zodanig dat al het overige daarin betrokken is en dat de toekomst definitief verzekerd wordt door wat reeds plaats had. Meer dan ooit is de verrijzenis van Christus het middelpunt van de geschiedenis.